En daarna wordt u gelezen uit het Nieuwe Testament, Matthäus 6, de versen 27 tot en met 34. En vervolgens Lucas 10, vers 38 tot en met 42. We noemden nu Matthäus 6, vers 27 tot en met 34. Lucas 10, vers 38 tot en met 42.
Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds, hoe zij wassen, zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien nu God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, alzo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. En het geschiedde als hij reisde, dat hij kwam in een vlek. Een zekere vrouw, met name Martha, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, die ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienen, en daarbij komende zeide zij, Heere, trekt u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpt. En Jezus antwoordende zei tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig, doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden.
Lucas 10, vers 42a. Maar één ding is nodig. Iemand die het druk heeft, komen tegen in dit gedeelte wat we gelezen hebben. Dat zal ons aanspreken, want wij hebben het allemaal zo druk. Allerlei zorgen die er kunnen zijn, die ons bekommeren en verontrusten kunnen. Ondanks de vakantie gaan de zorgen ook door. Dat blijkt ook elke keer weer. En u hebt het gehoord, ook uit de lijst van voorbeden, ook die dingen. Dat gaat allemaal door. En wij hebben het ook allemaal zo druk. En toch is één ding nodig. Er staat in dit gedeelte, en het geschiedde toen zij reisden, dat is de Heer Jezus en zijn discipelen, dat hij in een vlek kwam. Klein dorp. Hij reisde. De leraar der gerechtigheid. De hoogste profeet en leraar. Hij doorwandelt dan dat Joodse land. Reizen en trekken. Misschien hebt u het ook wel gedaan in deze vakantieperiode. En hier zie je dat de Heer Jezus Christus ook reisde. En niet voor zijn rust, maar voor onze rust. Hij doorwandelt dat Joodse land. En wat een tocht. Hij heeft die hemel verlaten en hij daalde neer op deze aarde. Hij reisde, wat ver. Vanuit de hoge hemel daalde hij neer. Hij is op weg naar Jeruzalem. En onderweg doet hij dan Bethanië aan. Een gehucht zou je kunnen zeggen. Een klein plaatsje. Eigenlijk niet eens een dorp. En daar is hij dan gastvrij opgenomen. Met name door Martha. Martha, die daar samen met haar zuster en haar broer woont. Was Martha weduwe? Sommigen denken dat. In ieder geval, het huis, dat was haar eigendom, wat er staat in dit gedeelte. En een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. We krijgen ook de indruk dat het een welgesteld gezin was. Een uitgebreide maaltijd wil Martha verzorgen voor de Heer Jezus, die zijn discipelen ook had meegenomen. Denk ook aan die kostbare zalf die Maria gebruikt om de Heer Jezus ter voorbereiding van de begrafenis te zalven. En dat gezin dat stond ook in hoge achting, weten we uit de Bijbel, want vele leven na het sterven van Lazarus met hen mee. En Jezus had hen lief. U weet dat de heiland gezegd heeft, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij zijn hoofd kan neerleggen. Geen plaats. Vele keren werd hij niet ontvangen. Denk maar aan Samaria. Zij ontvingen hem niet. In plaats daarvan heeft hij spot en hoon ontvangen. Maar in dit gezin werd hij met liefde opgenomen. Daar vond hij een geopende deur. Een huis dat open staat voor Christus en zijn dienaren. Staat uw deur ook open? Jouw deur? Voor de Here? Dat is niet vanzelfsprekend. Want van nature houden we ons hart voor de Here gesloten. Helemaal dicht, potdicht. Het moet geopend worden. En weet u hoe de Heer dat doet? Die wedergeboorte. De opening van het hart. En dan gaat ook je huis open voor de Heer. Door het woord. Door het woord. En dat is ongetwijfeld ook hier zo gebeurd. Dat het woord van de Heer hen getroffen heeft. Het woord dat de heiland sprak. Zo werkt de Heilige Geest en zo doet de Heere dat nog. Zo werden deze mensen aan elkaar verbonden, aan de Heere verbonden. Oh, wat moet dat goed gedaan hebben. Want de Heer Jezus was ook waarachtig mens. Een heerlijke vriendschap, liefde. Vrienden kunnen tot zegen voor ons zijn. Maar slechte vrienden, vriendinnen kunnen een vloek wezen, zijn een vloek. Wees toch voorzichtig in de keus van je vrienden, van je levenspartner. Het belangrijkste dat is of ze de Here willen dienen. Ze meegaan naar Gods huis. Door de Here onderwijs ontvangen. Dat is een rijke zegen, gemeente, als er zulke gezinnen zijn waar plaats is voor het woord. Waar die liefde woont, daar gebiedt de Here zijn zegen. Daar woont hij zelf, staat er. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Dat is nodig. Eén ding is nodig. Nou, Martha's huis staat voor Jezus open. En ze regelt van alles. Ze verdwijnt in de keuken en ze gaat zorgen. En Maria is meer een teruggetrokken persoon. Ze zijn verschillend van aard. En toch hebben ze beiden de Here lief. En de Here heeft ook hen beiden lief. Want er staat in Johannes 11, vers 5, Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. En ze hadden de Here lief. Dat is nou wederliefde. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad, zegt Johannes. En wat doet Maria? Die gaat aan de voeten van de Heer Jezus zitten. Er staat... En deze, die Martha had een zuster genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord horen, om dat onderwijs in te drinken. Zijn woord was voor haar een kracht Gods tot zaligheid. Ze at dat op, ze nam het op. Aan de voeten van iemand zitten, dat is een vaste Bijbelse uitdrukking voor leerling zijn, zou je kunnen zeggen. Paulus, die was een leerling van Gamaliel. Hij zat aan de voeten van Gamaliel. Moet maar denken aan dat beeld dat een leermeester op een verhoging zat en die leerlingen aan zijn voeten. Ze luisterden naar zijn stem. En zo is het ook hier. Maria die verlangt om de woorden van haar meester te mogen horen. Stil en eerbiedig. Heerlijk onderwijs. Verlangt u daar ook zo naar? En jullie jongelui. Was dat de reden om nou vanmorgen naar de kerk te gaan? Vraag je dat nou eens eerlijk af. Geef er nou eens antwoord op. Verlangen, luisteren naar wat de Heere te zeggen heeft. Alles om haar heen vergat ze. Het was alsof hij alleen voor haar sprak. Zo luisteren. Hebt u dat ook wel eens meegemaakt? Dat je eigenlijk niemand anders meer zag. Luisteren. Naar zijn stem zitten aan zijn voeten. Dat geeft ook nederigheid aan. Onderworpenheid. Dan ga je niet met de Heer in discussie. Dan staan we niet op gelijke voet met de Heer. Maar dan onderwerpen we ons aan hem. En dan zeggen we, Heer, spreekt u maar. Zeg het maar hoe het moet in mijn leven. Uw wijsheid is de hoogste wijsheid. U weet wat goed is. Leer me de weg te gaan die u wilt dat ik gaan zal. Dat is nou zitten aan zijn voeten. Er alles aan geven om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus onze Heer. Dat is heel anders dan de fariseeën en schriftgeleerden. Die hebben ook naar de Heer Jezus geluisterd. Maar weet u hoe? Elke keer wierpen ze weer allerlei dingen daartegenin. Ze kwamen met al hun ja-maars. Zo zijn er ook mensen vandaag die luisteren. Die de Heere in zijn woord allerlei tegenwerpingen tegenwerpen. Altijd maar weer zeggen, ja maar, zitten we misschien zo in de kerk, dat je niet ontvankelijk bent, maar dat je eigenlijk al weet, het moet zus of het moet zo, dat kan in allerlei opzichten gebeuren. En dat we hier niet zitten met een biddend hart, Heere, wilt u maar spreken en wilt u door uw woord en geest mij uw wegen bekendmaken. Dat is nou het Bijbelse horen, dat je eerbiedig onderwerpt aan de woorden van de Heiland. Ook als hij je heel scherp veroordeelt. Want dat woord dat zegt niet alleen mooie dingen. Maar dat woord dat spreekt ook over onze zonden. Over onze ongerechtigheden. Over die hemelhoge schuld. Dat woord dat doet ook pijn. En daarom is het zo nodig dat we bidden, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ik denk aan Johannes op Patmos. Dan krijgt hij dat visioen, dat boekje dat daar op de hand ligt van de Heer en dat hem wordt aangereikt. En dat moet hij opeten. En dan staat er dat het in zijn mond zoet was, maar bitter in zijn buik. Als dat woord gaat doorwerken in ons leven, oh, dan wordt er ook zoveel tegenstand komt er openbaar. Dan moet er zoveel worden weggesneden uit mijn leven. En dat is voor de mens van alle eeuwen al moeilijk geweest. En dat is zeker ook moeilijk vandaag, want wij weten zoveel. We zijn zo mondig. We hebben overal onze eigen mening over. En we gaan altijd daar weer vraagtekens zetten. En zeker ook vandaag, achter bepaalde zaken in Gods woord of gedeelten daarvan. Dat is nou precies wat de duivel wil. Is het ook dat God gezegd heeft? En toch, gemeente, die houding van Maria aan Jezus' voeten, dat is nou de beste plaats voor u, voor mij, voor jou. Daar vloeit uit het woord van God, uit zijn mond, de hoogste wijsheid voort. Zitten aan Jezus' voeten, dat betekent dat we zelf van de troon afgekomen zijn. Dat we alles verloren hebben, eigen wijsheid hebben opgegeven, kwijtgeraakt zijn. Heere, spreek, uw knecht hoort. Dan mag de Heer het uitmaken in ons leven. Zitten aan zijn voeten. Dat is dat u zichzelf aan hem bent kwijtgeraakt. Dat is nou een teken van volkomen overgave aan de Heer Jezus Christus. Nederig, afhankelijk. Leer mij naar uw wil te handelen. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Gemeente, dat is nou zitten aan zijn voeten onder de prediking. En als we de Bijbel lezen, biddend lezen. Niet hierin snap en daar wat. Nee, stil en gedurig luisteren. Je onderwerpen aan de leiding van het woord. Eruit leven, omdat we door de kracht van de geest dat woord hebben lief gekregen. Jeremia zegt, als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. Neerzitten om het woord van de Heere te ontvangen als Gods woord. Je kunt uit de omgeving van de tekst opmaken dat het woord dat de Heer Jezus sprak werd tegengesproken. Dat de mensen niet meer luisteren. Ze keren zich van hem af. Het gaat naar het einde toe. Lijden. Maar Maria had haar verlosser lief gekregen. Degene die haar leven voor zich, voor haar zou overgeven. Al begreep ze nog niet alles. Al was er nog heel veel onduidelijk. Maar ze wilde juist steeds meer leren. Onderwijs ontvangen. Wijs gemaakt worden, noemt de Bijbel dat, tot zaligheid. Of vervolgen hem te kennen. Hem kennen, maar ook vervolgen hem te kennen. Dat is nodig. Doet u dat ook? Moet u eens doen. U moet nou eens opschrijven hoeveel tijd je nou besteedt aan het lezen van de Bijbel. Heel praktisch. Er wordt in deze tijd nogal eens gesproken over tijdschrijven. Moet je opschrijven hoeveel tijd je aan iets besteedt. Maar dat moet je nou eens doen. En jij ook, jongen of meisje, als het gaat om het lezen van de Bijbel. Moet je dat eens afzetten tegen al die tijd die je van de Heere ontvangt. Gods woord lezen. Luisteren naar zijn stem. We hebben het zo nodig. Anders dan gaan we ook met allerlei winden van leer mee in deze tijd. Dan worden we heen en weer geslingerd. Dan weten we niet meer waar het om gaat. Het woord van de Heere, dat is de waarheid. Daar kun je op aan. Doe uit uw mond mij stof tot blijdschap horen. Dan kun je verheugd verder gaan op deze wereld. En dat wil de Heere geven. Hij wil leiden door zijn woord, leiding geven. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, zegt de dichter van 119. Lamp op dat levenspad. En dan is het zelfs zo, als je in moeite en zorg verkeert, dat je kunt zeggen, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Kent u dat? De Heer is niet meer lichamelijk hier aanwezig, zoals hij lichamelijk aanwezig was in het huisje daar in Bethanië, bij Martha en Maria en bij Lazarus. En toch zijn er ook nu plaatsen waar je eerbiedig en stil luisteren mag naar zijn stem. Dat is daar waar zijn woord is. Waar hij in het kleed, in het gewaad van het woord, naar u toe komt. Waar u dat woord leest, biddend leest. Waar hij met dat woord omgaat. In die weg wil de Heilige Geest juist ook moed en kracht geven, genade geven. Wil hij dat woord gaan verklaren in uw hart. Dan spreekt het je aan. Dan vervult het je gedachten, je leven. Gemeente, zitten we naast haar vanmorgen, naast Maria, samen luisteren naar wat de Heiland heeft te zeggen. Het is de Heilige Geest die naar die plaatsen leidt, jazeker. Maar denk er eens aan, de Heere gaf gezondheid om hier naar Gods huis te gaan. Hij gaf de gelegenheid dat we in alle vrijheid hier mogen samenkomen. We mogen hier zitten aan zijn voeten. Ja, dat is anders dan alleen maar aanhoren. Dat is luisteren met het hart, als het goed is. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. En dan laten we al onze ja-maars voor wat ze zijn. En dan laten we ons gezeggen door de Heere alleen. Horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Zo staat het in het boek Openbaring. U begrijpt, daarvoor is wel nodig dat de Heere door de Heilige Geest ons oor en hart opent. Om te horen en om te blijven horen. Ook als dat woord vermaand en terecht wijst. En dat wil de Heilige Geest doen. Dat is juist het rijke, dat is juist het heerlijke. Dat de Heere dat niet van ons verwacht, maar dat we dat van Hem mogen verwachten. Hij doet dat door en voor het woord. Denk eens aan Lydia, jongelui. Ze was er op die gebedsplaats. En toen Paulus daar het woord van God sprak. En daar gebeurde dat wonder. Van de opening van het hart. Onder de prediking. En daarom is altijd die prediking zo belangrijk. Het behaagt de Heere door de dwaasheid van de prediking zalig te maken. Daartoe zendt de Heere ook vandaag nog zijn gezanten uit met volmacht. Al zo spreekt de Heere. Paulus zegt, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons sprak. Bad. Maria heeft het goede deel uitgekozen, zegt de Heiland. Dat was bij Martha anders. Die is nog steeds druk bezig. En het is te begrijpen. Wat denkt u? Zoveel gasten. Moeders die weten dat. Zo'n groep op visite. 13 man erbij. Eten. Nou, dat geeft spanning, dat geeft drukte in een gezin. Een huis met volk. En het was toen echt niet zo een blikje openen. Of eventjes een kant-en-klaar maaltijd uit de diepvries. In de magnetron. Nee. De maaltijd bereiden in die tijd, dat was een hele bezigheid. Martha, staat er, was zeer bezig met veel dienens. Dat betekent ook dat ze niet met onzinnige dingen bezig was. Met onnodige zaken. Nee, met veel dienens, staat er. Druk met diaconia. Want dat is eigenlijk het woord wat er staat in de grondtekst. Een echte diakones. Ze was één en al onrust. Hier aan denken, daar aan denken, zullen we dit wel in huis hebben? En dan irriteert het haar dat Maria maar aan de voeten van de Heer Jezus zit. En dat zij zich maar moet uitsloven. En met stille verwijtende blikken kijkt ze dan Maria aan. Waarom zegt Jezus er niks van? Hij ziet het toch wel dat ze zo bezig is, dat ze zo druk is. En dan wordt het haar te veel. Heere, trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen. Zeg dan haar dat ze me helpt. Ze vraagt of Jezus het zich niet aantrekt. Moet u zich even voorstellen. Ze valt heel scherp uit, naar Heer Jezus toe. Vooral naar hem. Heeft hij dan geen oog voor haar? Alleen maar voor Maria? Ze wordt er kribbig van. Zeker, er zijn mensen die altijd een ander ervoor laten opdraaien. Een ander laten werken. Maar dat is hier niet aan de orde. Want dan zou Jezus het echt niet voor Maria hebben opgenomen. Martha wordt boos op de heiland, dat hij er niets van zegt. Ze wordt boos op zichzelf. Ik laat me maar afsloven. En dan krijg je dat zelfmedelijden. En omdat je dan door een ander niet geprezen wordt, ga je jezelf prijzen. Ruzie in huis, omdat ze zich bekommert en verontrust over vele dingen. Veel zorg, veel spanning is vaak een oorzaak van oneenigheid. Gaat maar na in je eigen leven. Je wordt boos, je wordt ontevreden, je krijgt zelfmedelijden. Misschien verstaat u die klacht van Martha wel? Anderen schijnen veel meer tijd voor het onderzoeken van Gods woord te hebben dan u. Je werk, je gezin neemt je helemaal in beslag en het lijkt wel of de Heere anderen meer zegent dan dat hij u zegent. Het lijkt misschien wel eens dat hij ook meer om anderen geeft. Kijk, dan staat Martha opeens niet meer zo heel ver van u vandaan en van jou vandaan. Ze gaat ermee naar de Heere. Ze kan het niet verdragen dat Maria daar maar zit te luisteren. Gemeente, daar komt vandaag ook voor dat dat deel, dat goede deel, wordt aangevochten als je aan de voeten van de Heer Jezus bent terechtgekomen. Soms door mensen uit de familie, uit je eigen gezin. Die goede keus, die wordt bestreden. Daarbij kan jaloersheid een rol spelen, onbegrip. Maar het wordt bestreden. Bestreden van buitenaf en van binnenuit. Want de Satan laat je nooit met rust. Hij wil het werk van de Heere in het hart van mensen verwoesten. En daarvoor gebruikt hij ook mensen. Mensen soms uit je directe omgeving. Wat heeft Michal, David, aangevallen over zijn vreugde bij dat opvoeren van de ark naar Jeruzalem? Juist als je stil aan Jezus voeten mag zitten. Dat overkwam Maria ook. Zo gebeurt het soms na een gezegende kerkdienst. Dan is er weer zo wat thuis aan de hand. Een opmerking die verkeerd valt. Of op het werk. Let op de listen van Satan. Daar moeten we bedacht op zijn. Daar moeten we ons ook tegen wapenen vanuit het woord, de wapenrusting die de Heere aanwijst in zijn woord. Alleen door te blijven luisteren. En de Heere voor je laten strijden. Het voor je laten opnemen. Ja, want dat zie je ook hier. De Heere neemt het toch voor Maria op. Hij neemt het voor zijn kinderen op, hoe moeilijk de Satan het je ook kan maken. Hij kan het werk van de Heere uiteindelijk niet stuk krijgen. Zijn trouw en zijn genade is sterker dan die duivelse listen. Jezus neemt Maria in bescherming. Hij vermaant Martha in ernst en in liefde. Heere, trekt gij dit u niet aan? Jawel, hij trekt zich Maria aan, maar ook jou, Martha, allebei. Dat eeuwig lot van Maria, maar ook van Martha. Daarom laat hij zalig maken Maria stil aan zijn voeten zitten en vermaant hij Martha heel indringend en met tere liefde. Martha, Martha. Hoort u dat? Twee keer die naam. Dan is er wat aan de hand. Abraham, Abraham. Neem uw zoon, uw enige. Simon, Simon, de Satan heeft zeer begeerd u te ziften als de tarwe. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Hoort u wel een waarschuwing? Heel persoonlijk. Martha, Martha. De herhaling van haar naam doet het nog indringender klinken. Hij meent het. Hij laat het niet bij één keer. Maar met des te meer ernst en liefde wijst hij erop wat ook voor haar nodig is. Zo bekommert de Heere zich nu om Martha. O gemeente, zo krijgen we ook persoonlijk met de Heere te maken. Hij noemt ook hier in onze naam. De Heere wil niet dat zijn woord over onze hoofden heen gaat. Hij wil ons in het hart treffen. Heel persoonlijk. Ik heb u bij uw naam geroepen. Iedere keer weer. Het woord van de Heere, dat is een persoonlijke boodschap aan u, aan jou, aan mij. En ook in deze geschiedenis van vanmorgen spreekt de Heere ons aan. Als we maar bezig zijn met allerhande dingen. Als we misschien zo bezet zijn met zorgen. Als onze gedachten zo vol zijn. En misschien heb je vakantie gehad en je dacht, nou ben ik er even uit en dan ben ik er even af. Maar het komt weer allemaal op je af. Misschien zijn we wel bezig met heel veel diaconia. Dingen die toch moeten gebeuren. Die nodig zijn. En die ook in het kader staan van de dienst van de Heere. En toch. Martha heeft de Heere Jezus lief. Maar weet u wat ze niet verstaat? Dat onder die liefde haar aard zo wettisch is. Want een wettisch hart, dat wil altijd heel veel voor de Heere doen. Van alles doen. Moet er dan niet van alles gebeuren? Zeker wel. Maar een wettische geest draaft maar door, draaft maar door. Die kan het zelf. En ze vergeet dat de Heere alles voor ons moet doen. En Jezus antwoordde, zei tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en verontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, wat van haar niet zal worden weggenomen. Vele dingen houden haar bezig, maar één ding is nodig. Dat is dat kennen van de Heere, die omgang, die verborgen omgang met Hem. Gemeenschap met de Heere in het geloof. En dat vind je alleen maar, zegt de heiland in feite hierin, als je aan mijn voeten zit. Dat deel heeft Maria uitgekozen en dat wordt nooit meer van haar weggenomen. Dat zal ze eeuwig mogen behouden. O gemeente, wat lijken we toch vaak op die Martha. Vele dingen houden ons bezig, kunnen je onrustig maken, spanningen slingeren je heen en weer. Het vergt alle aandacht als de kinderen groter worden. Wat een tijd, wat een aandacht. Kost dat niet? Als je met je studie bezig bent. In het maatschappelijke leven. Om je weg door dit leven te zoeken. En als je eenzaam bent, hoe moet ik verder? Als je het met niemand kunt bespreken, je staat alleen. Wat kan het een moeite en een zorg geven? En als je ouder bent geworden, in de ouderdom, hoe moet het nu verder? De toekomst tegemoet. En in de kerk, nou, daar hebben ambtenaren soms ook last van. Gaat het wel goed? Komt het wel goed? En nu zegt de Heer hier, gij bekommert en verontrust u over vele dingen. Over vele dingen, zingen we het ook niet. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Wat komt er allemaal niet kijken? Wij denken met al ons zorgen, gemeente, de Heere ook nog aan onze kant te hebben. Want het gaat toch om een goede zaak? Je bedoelt toch het goede? diaconia. Rusteloos bezig zijn. Maar intussen is de zorg overgeslagen in bezorgdheid. Je ziet helemaal niks anders meer. Je ziet hem niet meer. Het is niet erg dat je dient. Dat vraagt de Heere. Dat we met allerlei dingen bezig zijn. Ook in het gewone leven. Dat ons werk, dat we onze plicht doen. Ambt en plicht getrouw verrichten tot zijn eer. Maar je kunt er te veel in opgaan. Dat is nou de zonde van de bezorgdheid die in de bergreden zo duidelijk wordt afgewezen. We hebben dat gelezen. Martha, je bent niet op je plaats. Heb je daar geen oog voor mij? Gemeente, als er ooit een tijd geweest is waarin dit woord actueel is, dan is dat onze tijd wel. Want wat hoor je dat vaak? Nee, ik heb geen tijd. Geen tijd. Bijbel lezen? Oh, zegt iemand, ik kom soms aan de krant niet eens toe. Alsof dat het belangrijkste is. Als het gaat om het leren van de catechisatiestof. Geen tijd. Proefwerk voor natuurkunde. Voor Engels. Moet tentamens doen. In de kerk. Je kunt met allerhande dingen bezig zijn. Maar weet u ook dat er staat. Wij hebben in uw naam geprofeteerd. Wij hebben in uw naam duivelen uitgeworpen. Maar dat de heiland kan zeggen, ik heb u nooit gekend. Want één ding is nodig, want dat baat het de mens. Al zal hij nou alles hebben op deze wereld en hij zou schade lijden aan zijn ziel. Sommigen zeggen dat je uit dit gedeelte ook kunt opmaken dat Maria waarschijnlijk ook eerst geholpen heeft. Want er staat van Maria die ook zittend aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Ook. Ze weet van ophouden. Ze weet dat één ding nodig is. En daar neemt ze de tijd voor. We moeten er de tijd voor nemen. Geen tijd om naar het woord te luisteren? Dat geeft ook in het leven van Gods kinderen vaak heel veel dorheid. Weet u dat? En dat je daarom tegen bepaalde dingen soms niet op kunt. Het niet meer ziet zitten. Niet sterk staat in het geloof. Want dit is het eerste. We moeten luisteren met een biddend hart. Heere, spreek wat tot mijn hart. Want daardoor geeft de Heere geest en leven. De Heer Jezus Christus, hij is gezonden. Als die hoogste profeet en leraar met de opdracht om onderwijs te geven. Daartoe is hij gezalfd. Wat is het heerlijke rijk om nou zo nodig te hebben. Van nature leven bij eigen inzicht. Bij eigen wijsheid. Dan weten we het allemaal wel. Maar wat een genade, gemeente, om aan de voeten van de Heer Jezus Christus terecht te komen. Geloven we nog dat we het daarvan moeten hebben? Dat is nou de goede keus. Een goede keus. Dat is het goede deel. Wat heeft er nou voorrang in ons leven? Wat moet nou prioriteit hebben? Lot, die koos voor Sodom. Maar Maria deed de goede keus. Zij zal ons niet berouwen. De keus van het smalle pad. Dat geeft altijd verschraling in het geestelijke leven als we niet luisteren naar de Heere. Dan kunt u weten, als u de Heere hebt liefgekregen, dat er tijden kunnen zijn van verachtering in die genade. En dat komt vanwege het feit dat we niet bezig zijn, voldoende bezig zijn met het woord van de Heere. Want dat is de krachtbron. Dat is de levensbron. Daar moet het van hebben. Ik zal, o God, bepeinzen, zegt die dichter toch ook, uw wet in het onderzoek van uw bevelen waken. Dat hebben we nodig. Rust voor een luisterend leven. Die stille tijd. Neem die nog wel. Jonge meisje. Je hebt geleerd van je vader, van je moeder. Om voor de Heere te knielen. 'S Avonds als je naar bed gaat. Om te luisteren, een stukje te lezen uit de Bijbel. Wat antwoord de Heere geeft. Soms moet de Heere ook wonderlijke wegen gebruiken om je daar te krijgen. Of weer te krijgen. Maar een dichter zegt het. Het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Die grote, die hoogste profeet, hij is van God gekomen om ons onderwijs te geven. Hij heeft de woorden van eeuwig leven. Hij kan ons verlossen van datgene waar we zo vast aan zitten. Wat we kwijt moeten raken. Hij kan ons verlossen van al die spanningen, die moeite enzovoort. Maar in deze weg te luisteren, aan zijn voeten zitten. Christus zet het zwaard van het woord erin. Maar dat zwaard, gemeente, dat hij eerst gedompeld heeft in zijn liefdesbloed. Eén ding is nodig. Dat ene geeft rust. Dat kan je behouden. Dat wijst je ook de weg in uw leven. Met zijn vele zorgen en vragen. Eén ding is nodig. Om met mij te leven. En met mij te sterven. Om te zien en te horen. Wat koningen en profeten hadden te zien en te horen, begeerd hadden te zien en te horen, maar niet gehoord hebben. Stof om over na te denken. Woorden van eeuwig leven. Wat Maria doet, dat is dringend nodig voor ons zitten aan zijn voeten. Wat doet ze dan? Wat doet ze dan? Luisteren naar zijn stem. De stem van de zaligmaker. Luisterend naar zijn stem schuiven al de zorgen naar de achtergrond. Ook over dat eten en over dat drinken en al die andere dingen. Door het onderwijs van de meester komt er rust en vrede in je hart. Kent u het? Kunnen we rustig aan zijn voeten zitten? Ook al moet straks de maaltijd nogal klaargemaakt worden. Hij spreekt. En aan zijn woord heeft Maria genoeg. Eén ding is nodig. Kom er eens bij zitten. Luister eens nou naar de stem. U die verontrust bent over vele dingen. Over uw zonde. Over het missen van de Here. Over uw gezin. Over de gemeente. Over de weg die de Here met je gaat. Eén ding is nodig. Komen aan de voeten van de grote rustaanbrenger. Luisteren naar wat hij zegt. Augustinus heeft eens gezegd, die bekende uitdrukking, onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o Heere. Gemeente, moeten we niet belijden dat ons telkens weer mee laten slepen door die onrust. Dat die overgave ontbreekt. Van nature helemaal, maar ook zo dikwijls na ontvangen genade. Dan zoek je verstrooiing in het vele. Dat is ook een gevolg van de zonde. Door de zonde is ons hart namelijk verdeeld. Dat trekt allerlei kanten op. In het paradijs was het volkomen gericht. Volmaakt op God gericht. Maar na de zondeval is het verscheurd. Trekt het alle kanten op. Vindt het overal aansluiting aan. Behalve bij dat ene. Daarom is zo nodig wat Psalm 86 ook zegt, verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Maar u zegt, hoe zal dat kunnen? Ik aan Jezus voeten? Anderen, ja, dat kan ik wel begrijpen, maar ik, mijn zonden getuigen tegen mij, alles klaagt me aan, ik heb de Here verlaten en ik heb niet naar hem gezocht en ik heb heel mijn leven mijn eigen zin gedaan. Ik was op de vlucht voor de Here. Maar hebt u dan op uw vlucht voor de Heere rust kunnen vinden? Nee. Het blijft onrustig. Totdat je voor het eerst of opnieuw getrokken wordt door de banden van het woord en neerzinkt aan de voeten van Jezus. Dan wordt het hart verenigd tot de vreze van zijn naam. Eén ding vervult dan door de geest van God mijn hart. Te mogen leven van hem. Tot zijn eer. Dan doet hij uit zijn mond mij stof tot blijdschap horen. Dat ik het niet verwachten moet van al mijn inspanningen. Maar dat hij het werk heeft gedaan. En dat ik mag luisteren. Dat ik mag leven door hem. Eén ding is nodig. Hoeft de Heer Jezus dan geen eten en moeten dan die discipelen niet eten? Hoeft Maria daar dan niet voor te zorgen? Dragen we dan geen verantwoordelijkheid meer? Moeten we dan en mogen we dan de handen maar in de schoot leggen? Nee. Zoek eerst het koninkrijk van God. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Dan zorgt de Heer. Vader heeft te werken. Moeder ook. En we hebben te studeren. Maar niet dan nadat we aan Jezus' voeten zaten, waar hij onder andere leert, zijt niet bezorgd waarmee gij u kleden zult, wat u eten zult, enzovoort. Dan leert hij je overgeven aan zijn leiding. En God geeft dan, hoe een ander ook schraapt, die hij bemint, het als in de slaap. Dan zorgt de Heer. Dus het overgeeft aan hem alles. Eén ding is nodig. Komt u niet aan zijn voeten? Dan heb je geen deel aan het goede. Maar dat is het heerlijk als je aan zijn voeten mag zitten. Nu aan zijn voeten, maar dan straks met hem in zijn troon. En als we het niet leren om hier aan de voeten van de Heer Jezus terecht te komen, luisterend naar zijn stem, dan zullen we straks gesteld worden tot een voetbank van zijn voeten. Zitten aan zijn voeten, gemeente, dat hebben we nodig. Daar wordt de rust geschonken. Want Jezus is op weg naar Jeruzalem. Zijn hart is volkomen en rustig gericht op dat ene dat hij van God heeft begeerd. Hij is de reis naar de Godstad met een volkomen hart gegaan om zich over te geven tot een volkomen verzoening. De verzoening met God voor al de zijn. Op zijn schouders drukt de last van al mijn bekommering, al mijn zonde, van mijn onrust, van mijn vluchten in dat vele, de last van mijn schuld en de schuld van mijn verdeelde hart, noemt u maar op. Niets heeft hem van dat ene afgeleid. Hij is op weg naar dat doel. Hij liet zich niet wegtrekken naar dat vele dat er te doen was. Eén ding was nodig. Die betaling van de zonde. De verzoening met God. Het herstel van de gemeenschap met God. En dat ene heeft hij nou heerlijk volbracht. En daarom, het gaat er niet om wat wij doen voor de Heer Jezus Christus. Maar eerst wat hij gedaan heeft voor ons. Houdt u dat bezig. Dat kun je leren aan zijn voeten. Zondaren mogen rust vinden. Eeuwige rust ook aan zijn voeten. De Heilige Geest trekt aan zijn voeten. Hij opent de ogen voor hem, voor die borg en die zaligmaker. Dan ga ik hem zien als mijn borg. Hij doet dan delen in dat onvergankelijke deel, dat goede deel, dat nooit zal worden weggenomen. De rust die erover blijft voor het volk van God. Martha, gun je dat dan aan Maria niet? Jezus gunt ook aan Martha de rust. Dan wordt je ziel als een gespeend kind in je. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust. Zwijg Gode stil, ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. En dat deel blijft. Dat wordt niet van je weggenomen. Die gemeenschap met de Heer Jezus Christus door het geloof. Het blijft door de strijd en door de aanvechting heen en door de duisternis heen. Het wordt niet weggenomen door de duivel. En ook niet door een mens, want de geest van God die die gemeenschap legt, die blijft bij u, zegt de Heer Jezus. Die zal bij u blijven. En wat ons dan ook ontnomen wordt, dit hemelse deel wordt van Gods kind nooit weggenomen. Wat ik soms ook los moet laten in mijn leven, wat me lief is, dit deel nooit. Wat is dat een troost. Dat is nou Gods belofte. En in Christus Jezus, ja en amen. Ook die belofte is betaald met Christus bloed. Dat deel zal niet van haar worden weggenomen. Eén vraag nog. Hoe heeft Martha gereageerd? Dat weten we niet. Dat staat er niet. We weten wel dit, ze had de zaligmaker lief. Maar, hoe reageert u, jij, op Jezus' woord? Daar gaat het om. Want ook in uw en jouw leven zoekt die hemelse landman naar vrucht. Ze kregen bezoek van Jezus. Hebt u dat nooit gehad? Hoe komt dat? Denk eens na. Hoeveel jaren hebt u misschien hem al niet laten wachten? David zegt, u verwacht ik de ganse dag. Hij staat aan de deur van het hart en hij klopt. Maria zit aan de voeten van Jezus. Dat is de heerlijkste plaats. Dat is voor hem de heerlijkste maaltijd. Het was een spijs, staat er, om te doen de wil van hem die hem gezonden heeft. En om zijn werk te volbrengen. Om te redden. Om te leiden. Om verder te helpen. En datzelfde onderwijs, dat is voor een leergierig hart ook een kostelijke maaltijd. Aan zijn voeten zitten. Als nou de prediking in uw en jouw leven vruchteloos lijkt. Hoe komt dat dan? Als het je niks zegt, als het je nou niks doet. Zoek het dan eens hier. Zijn we misschien bezig met veel dienen, met allerlei andere dingen. En misschien wel ook wel heel veel goede dingen. Zelfs in het kerkelijke leven. Maar dat we niet aan zijn voeten zijn terecht gekomen. Om je te laten bedienen vanuit zijn volheid. We hebben heel veel voor op Maria. Jezus was niet steeds in haar huis. En bovendien bezat ze ook niet al Jezus' woorden. Wij hebben heel het woord om naar te luisteren. En wat is het doel? Dat staat er ook. Opdat gij gelooft. Laten we er maar eens meer voor gaan zitten, gemeente. Om te mediteren. Om het te overwegen. Om het na te gaan. Om het te bestuderen ook straks. Als de verenigingen enzovoort weer beginnen. En ze samen met de ambtsdraars op huisbezoek. Om dat woord mag zitten. Om te luisteren. Heren, wat wilt u ons zeggen? Uit Johannes 11 weten we dat Martha Jezus als Christus, de Christus, beleden heeft. Dat heeft ze heerlijke dingen gezegd in Johannes 11, vers 27. En daar zie je uit dat Martha niet minder als Maria geluisterd heeft. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Zij heeft het geleerd. Maar je ziet ook hier dat je zelfs na ontvangen genade het nodig hebt om daarop gewezen te worden. Telkens ook weer. Het gaat hier niet om de tegenstelling tussen dienen en niets doen. Maar om de juiste volgorde. Eerst luisteren. En dan dienen. Zijn wij ook hongerig naar het woord. Heilbegeerig. Honger en dorst naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Omdat je weet, al het mijne is tekort. Ik kan met het mijne voor de Heere niet bestaan en straks moet ik hem ontmoeten. Hoe zal dat kunnen? Luister naar zijn woord. Ik ben uw heil alleen. Als u die honger niet kent, vraag aan de Heere of hij dat wil schenken. En dat wil hij. Hier wordt de rust geschonken. In de weg van het woord. Het goede deel uitgekozen. Uitgekozen. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Amen.